onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 26 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 26, vers 4 en 5. Schriftlezing in deze avonduren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de openbaring van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de verzen 14 tot en met 22, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu Openbaring 3 en vanaf vers 14 tot en met het einde. En schrijven de engel van de gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, ik heb geen dingsgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraffen kastijd ik, wees dan ijverig en bekeert u. En zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. En die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, ook deze avond zijn we weer bijeengekomen. En wat een wonder, Heren. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Want als we het zouden doorgronden, Heren, dan zouden we ons bekeren. Dan zouden we ons vandaag bekeren. Omdat uw woord altijd het heden der genade predikt. En niet morgen, want dat kan geen uitstel leiden. De waarachtige bekering kan geen uitstel leiden. En Heren, we maken er geen werk van. We maken het niet als die enige troost beiden en leven en sterven in ons leven. Tenzij gij eraan te pas komt in ons leven. O Heren, en hoeveel keren zijt gij er al niet aan te pas gekomen in uw algemene genade, dat wij nog mochten zijn die we zijn, en dat we hier nog bijeen zitten als wonderen van uw langmoedigheid, o Heren, dan moet het ons wel een wonder zijn om uit te roepen, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we nog niet vernield zijn, en dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Heren, mocht gij ons alle aanraken met de kool van uw altaar, opdat we zien mogen, want van nature zijn we zo blind, o Heren, stekenblind in de dingen die van u zijn. En dan hebben we geen lust om u te vrezen, dan hebben we geen lust in de dienst van God, dan hebben we geen lust om uw woord te onderzoeken, dan hebben we geen lust tot het gebed, geen lust om onze knieën te buigen, o Heren, alles vormelijk. En alles wettisch, maar mocht gij in onze harten datgene leggen, o Heren, wat naar u doet roepen, wat naar u doet schreeuwen. En mocht gij het ook al onze gemeenteleden geven, onze kinderen, onze kindskinderen. Gij hebt nog weer wonderen verricht, Heren, en nog weer een kleinkind aan onze familie toegevoegd. O Heren, gedenk die moeder. Gedenk haar dat gij ze gedenken, o Heren, in de nabije omgang met u. Lieve Heren, want gij geeft geen kinderen om alleen geboren te doen worden, maar gij geeft kinderen, want gij zoekt zaad voor uw koninkrijk, opdat uw koninkrijk uitgebreid mag worden en zal worden. En mocht daartoe ook dat kleine kinderke geboren zijn om wederom geboren te worden, o Heren. Zegen die ouders, onze zoon en schoondochter, o Heren, wat zijt gij toch goed en voldoende. En ge maakt onderscheid waar het niet is, waar het niet te vinden is van nature, Heere. Want de mens, we liggen allemaal op een dezelfde hoop met de wereld. Maar gij komt onderscheid te maken in degene die u vrezen en in degene die u niet vrezen. O Heere, daar is geen menselijke verheffing toe mogelijk, want wie roemt, die roemen in de Heere. Maar mochten we erdoor vernederd worden, opdat we de gebeden zouden mogen vermenigvuldigen om hulp en bijstand, niet om u als hulp te ontvangen, o Heere, want gij zijt een volkomen zaligmaker die geen helpende genade geeft, maar vrije genade. En mochten we daar alle om verlegen raken, middels de prediking van uw woord, dat het mag zijn, voor de ene een bediening ten dode, des doods, o Heere, en voor de andere, of voor dezelfde persoon, een bediening ten leven. Want we zullen alle die bediening ten dode ondervinden, als wij door u geroepen mogen worden vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dan zal eerst de bediening ten dode gelden. O Heere, want gij komt met uw eis en daar gaat gij nooit vanaf. En gij mag rechtmatig eisen wat wij u niet kunnen teruggeven. Want gij hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid, in ware kennis en vrezen Gods, in geloof. O Heere, en gij kunt het en gij wilt het alleen herschenken in uw lieve Zoon, in de Heer Jezus Christus. Maar daarin gaat gij niet van de eis der wet af, want gij hebt die eis der wet van uw lieve Zoon gevorderd. En die heeft betaald tot de laatste titel in Jota. Maar die betaling, die kunnen we niet van tafel grijpen. Die betaling kom gij uit vrije genade te schenken, o Heere. En mochten we daar eens acht op geven, dat gij die vrije genade komt aan te bieden. Niet zoals wij aanbieden verstaan. Want daar moet altijd nog voor betaald worden. Maar die vrije genadegift, die is onbetaalbaar, omdat die betaald is met de hoogste prijs van Christus bloed, o Heere. En mocht gij daartoe nog zelf plaats maken in ons aller hart en leven, ook in de harten van de pasgeborenen, de zuigelingen. Want gij hebt uw sterkte gegrondvest in de zuigelingen, o Heere. Daar zal een schare van kleine kindertjes ook in de hemelse gewesten zijn, om uw lof te vertellen. En mochten daartoe ook ons en onze kinderen bijgerekend worden door goddelijke toerekening. Want Heere, in de hemel mochten we eens ondervinden dat we van nature u niet zoeken en dat we van nature alleen maar godsdienst bedrijven. Maar dat is eeuwig tekort. Dat we door u worden aangeraakt. En dat we u mochten aanraken, o Heer Jezus Christus, aan de zoom van uw kleed. Opdat we genezing zouden vinden onder uw vleugelen. En opdat we verberging zouden vinden onder uw vleugelen. Want de tijd gaat voort. En de benauwdheid der tijden neemt toe. Maar dat we u niet zouden zoeken om de hel te ontvluchten. Of om de hemel te verdienen. Maar dat het zou mogen zijn dat het om u gaat, want het gaat u om u. En o Heere, mocht dat in ons alle leven geopenbaard worden, dat we weer beantwoorden in Christus aan het doel van onze schepping. Want gij hebt ons geschapen, Heere, om uw lof te vertellen. Maar dat hebben we in het paradijs verre van ons geworpen. We hebben onszelf bedoeld en we bedoelen ons elke dag. Of we nu rechtzinnig denken of linkszinnig. Een mens is een zelfbedoeler. En ook al staan we te preken, o Heere, als gij het niet verhoedt, dan staan we onszelf te bedoelen, wie we ook zijn. En dan zitten we te luisteren, en dan luisteren we altijd naar ons eigen toe. Maar Heere, gij kunt het ook, en ook in deze avond, wij smeken u, of gij uzelf eens wilt bedoelen. En of gij uzelf eens wilt verheerlijken. En of gij eens wilt spreken door de stemmen des Zoons van God en door de prediking van het woord. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. dat we eens een oor krijgen bij u vandaan. Om te horen wat de geest tot de gemeente zegt, dat is om te geloven. Dat woord van onze God, o Heere, want dat is het enige woord wat betrouwbaar is. Dat is het enige woord waar we op aan kunnen. En gij zijt de enige, o Heere, die de waarheid spreekt. Die uitsluitend de waarheid spreekt. En mochten we op die grote waarheid en op die grote zaligheid afslaan. En gedenk de zieken, ook de moeders, die hun kinderen moeten opvoeden. De vaders die hun gezin moeten voorgaan, o Heere, dat ze bij u te raden mogen gaan om wijsheid. We hebben het vanochtend mogen overdenken, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat die ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. O Heere, wat zoeken we toch links en rechts, her en der, maar het is alleen bij u te verkrijgen. En de ware wijsheid wordt in onze rampzaligheid geboren. En Heere, daar houden we niet van, want we willen er alleen maar bij leren, omdat we menen dat we al iets kennen, omdat we al iets weten, omdat we al iets zijn. Maar zo zal het niet gaan. Maak nog plaats voor uzelf, Heere. Maak van ons lege vaten, want we zijn zo vervuld met hetgeen niet van Christus is. En ook na ontvangen genade, o Heere, dan is er alleen maar plaats voor u als gij plaats maakt. En mocht gij ook deze avond door de prediking van het woord dat komen te schenken. En dat we of we nu op de kansel staan of dat we eronder zitten. We hebben allemaal hetzelfde nodig, o Heer, om van u bediend te worden. Ter bestraffing, ter vermaning of ter vertroosting. En mocht gij, want als gij zegt, zal ik komen met de roede of met de geest der zachtmoedigheid, o Heer, dan is er alle reden dat gij komt met de roede. Want daar hebben we met z'n allen om gevraagd en daar hebben we persoonlijk om gevraagd. Maar dat gij ons nog kwam te onderwijzen met de geest der zachtmoedigheid en der liefde. Want daardoor wordt het hart verbroken. De wet verbreekt het hart niet. De wet slaat alleen maar neer. En o Heere, dat gij uw liefde is kwam te openbaren. En neem dan nog redenen uit uzelf. Want dat is de enige reden. Dat gij het kunt doen en dat gij het zal doen. En dat gij het tot aan de voleinding der wereld zal doen. Om uw gemeente te vergaderen en om verloren zondaren nog te roepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht over het ronder aard. En geef al uw gaarne trouwe knechten, die er nog zijn, al zijn ze weinig in getal, Heere, dat is bij u geen verhindering. Al zijn er nog maar enkele, ook in ons lage land aan het westen, in het westen, ons Nederland, al zijn er nog maar enkele. O Heere, dat zij dan mochten ontvangen kracht uit de hoge bediening des geestes, opdat ze met het gezag van de Heilige Geest zouden mogen spreken, woorden des eeuwige levens, woorden ten dode, maar ook ten leven. O Heere, want uw koninkrijk moet vol worden en het zal ook vol worden. En gij hebt gezegd, dwing ze om in te gaan, opdat mijn huis vol worden, o Heere. Mochten we die dwang des Heilige Geestes, die onweerstaanbare dwang, ook door de prediking deze avond ervaren, opdat we ons haasten en spoeden zouden om ons levenswil. Want de tijd is voorskort en de eeuwigheid is eindeloos, eindeloos, o Heere, bind het op onze harten en schrijf het op de posten van ons hart. Maar ook strijk dat bloed van Christus aan de posten van ons hart, opdat de engel des verderfs niet inkomen, die we zo ingeroepen hebben met onze diepe val in adem, en met onze dadelijke zonde, met onze dagelijkse zonde, in gedachten, woorden en werken. O Heere, schenk gij nog licht van boven, schenk gij nog licht des geestes, want anders verstaan we uw woord niet, dan verstaan we er geen letter van, maar schenk gij de geheimenissen te mogen verklaren bij u vandaan. En dat tot zaligheid van onze zielen, tot verheerlijking van uw naam, tot de uitbreiding van uw koninkrijk, gedenk de wezen en de weduwe, de zoveel leed en beproefde. Heere, gij geeft nog zoveel roepstemmen in onze dagen. Koninginnedag, rouwdag, moest een geweldige dag worden volgens de naspraak van velen. Maar mochten we er uw hand eens in opmerken, gij komt ons te bezoeken. O Heere in de hemel, omdat we afgoderij bedrijven. Maar mochten we u eens eren, want elke zondag is Koningsdag. En hoe brengen we die dag door? Och, lieve Heere, Koninginnedag kunnen we wel vieren, maar Koningsdag, de dag van de Koning der Koningen, zijn opstandingsdag gedenken. Lieve Heere, bedien ons dan met kracht uit de hoge, in de vernedering van onze harten, en in alles wat vlees is, slaat er neer, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is de brief aan de gemeente van Laodicea. En deze brief is tevens de laatste brief van de verhoogde Immanuel aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar deze brief zou voor de kerk van vandaag nog een eerste brief kunnen zijn. Want Christus is de eerste en de laatste en zijn brieven zijn rechtsgeldig voor alle tijden en plaatsen. Laodicea, de stad Laodicea, dat was een rijke en vermaarde handelsstad in Klein-Azië. Het was de hoofdstad van Frigië en die stad was gelegen aan de rivier Lycus, niet ver van de stad Colosse. En Laodicea is door Antiochus, de tweede gesticht in die Antiochus, die heeft de stad genoemd naar zijn echtgenote Laodice. En Paulus heeft in zijn brief aan de gemeente van Colosse bij de Colossenzen erop aangedrongen dat deze brief ook in Laodicea gelezen moest worden. Dus de brief die Paulus aan de Colosse schreef. En de apostel heeft ook een brief uit de gemeente van Laodicea ontvangen. En in Colossenzen 4 vers 16 spreekt Paulus over deze ontvangen brief. En hij maande Colossenzen deze brief ook te lezen. Dus u ziet dat de brieven die Paulus schreef aan een bepaalde gemeente, en dat geldt niet in het minst van de zeven brieven die Christus geschreven heeft naar de zeven gemeenten die in Klein-Azië zijn, dat ze ook elkanders brieven lazen. Omdat het Gods woord betreft. En de gemeente van Laodicense is gesticht geworden door Epaphras. En dat kunt u lezen in Colossense 4. En Epaphras was een godvrezend burger van Colosse. Die Paulus in kennis stelde over de gang van zaken in de gemeente. En later deelde hij Paulus gevangenschap. Wellicht als zijn dienaar, maar meer waarschijnlijk als zijn medegevangene. Dat was Epaphras, ja, dat is een moeilijke naam. Maar die heeft de gemeente van Colosse gesticht. En sommigen suggereren dat Paulus ook een brief aan de gemeente van Laodicea geschreven heeft, maar dat is nooit bewezen. We kunnen in de. Er is onderzoek gedaan, de kanon van Muratori. Dat is de bekendste lijst van de Nieuwtestamentische boeken. Die noemt wel een brief aan Laodicea, maar deze is niet betrouwbaar. Deze is niet geïnspireerd. En in later tijden heeft Laodicea zelfs een valse leraar gehad. Apollinarius geheten. En deze man die leefde van 310 tot 390 na Christus. Apollinarius, die was een tijd bisschop van Laodicea. Maar deze Apollinarius is op verschillende synodes veroordeeld, omdat hij leerde dat de ziel en lichaam van Christus menselijk waren en dat alleen zijn geest goddelijk was. En na zijn dood ontbrandde hierover een christologische strijd. Ik wil er niet te ver op doorgaan, Maar denk maar aan de strijd tussen kerkvader Athanasius en de ketter Arius. Hè. Wie was Arius? Dat was die logende de godheid van Christus. Nou, Apollinarius, die ging ook in die lijn, leerde hij ketterijen. De strijd tussen Athanasius en Arius, dat was tijdens de regering van keizer Constantijn. En dat weet u, het historische tijdperk waarin dat zich afspeelde. En bij de aanhef van de brief aan de leraar van Laodicea begint Christus direct met het einde. He, dit zegt de amen. Nou, amen zeg je meestal aan het eind van een gebed of een preek, maar Christus begint ermee. Ja, want voordat Christus begint, geliefde, is alles klaar, waar en zeker in hem. Hij zet het einde voorop. Hij zet zichzelf voorop. Want Christus komt niet met iets, hij komt zelf. Dat is alles. Amen. Nou ben ik eigenlijk al klaar met preken. Want Christus is alles, mensen. En dat is hij is de amen. En Christus is het woord. De amen van het woord. En Christus is alles. Dat zal waar en zeker zijn. We kunnen menen alles te hebben, maar missen we Christus, dan missen we alles. Een kind van God kan menen niets te hebben, maar als het eigendom van Christus, heeft hij alles in hem. U zegt, kunt u dat altijd maar geloven? Nou, daar heb ik het toch niet over. Ik hoef niet te kunnen geloven, want als de amen aan het woord is, dan geeft hij het geloof erbij. Er moet niets. Het mag soms dagen. En daar hoeft u niets aan te doen, want het geloof is gratis te verkrijgen. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En dat blijft het hoor, ook na ontvangen genade. Zonder de invloeden van de Heilige Geest kunnen we niet geloven. Ook al zijn we het geloof deelachtig. En Christus noemt zichzelf bij een van zijn titels. Dit zegt de amen. Daar ligt alles in. In Christus. Want Christus is alles. Amen. En als ik nu alles heb, geliefde, waar moet ik daar nog aan beginnen? Dan hoef ik alleen maar te zeggen amen, ja, amen. Als ik de amen ken, dan weet ik nergens aan te beginnen, want dan is de amen mijn begin. En als ik het eigendom ben van de amen, dan is hij ook mijn einde. En als Christus mijn begin en het einde is, dan ben ik ook niet in het midden, want dan is hij ook mijn voortgang. Ja, ik voel wel dat sommigen niet van deze taal houden. Maar wilt u er dan nog wat bij zeggen? Of wat zijn, of wat worden? Al onze horizontale bewegingen helpen niets. God wordt niet bewogen door wat benedenwaartse bewegingen. Want hij is de amen. Hij doet het. Hij beweegt. Hij begint. Hij eindigt. Hij opent. Hij sluit. Alles wat wij doen is niks. Maar alles wat hij vrocht, dat zal juichen tot zijn eer. Christus is mijn beweging, mijn begin, mijn einde, mijn opening, mijn slot. De getrouwe, de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Christus is niet geschapen, maar hij is het begin van alles wat God geschapen heeft. Dat is ook zo in de herschepping. Ja, en velen zeggen dat de wedergeboorte niet met Christus begint. Ja, u zegt, nou begint u er weer over. Ja, over het begin. Daar krijg ik nog genoeg van. Maar als de wedergeboorte niet met Christus begint, geliefde, dan is men niet wedergeboren. Ontdekking is nog geen wedergeboorte. Dat kan niet gemist worden. Maar ontdekking is nog geen wedergeboorte. De bewering dat de wedergeboorte niet met Christus begint, is de taal van een atheïst. Want als dat waar zou zijn, dan is Christus niet het begin der herschepping Gods. Dan is mijn geloof ijdel. En dan is God geen God. En dan is er geen opstanding der doden. Dan is er geen hemel nog hel. Als het waar zou zijn dat er een levend begin is voor het begin des levens, dan is Christus tevergeefs naar de aarde gekomen en tevergeefs opgestaan. Dan kan hij het begin niet zijn, omdat er dan al een begin is voor het begin. Vele predikers, tenminste, daar moeten ze dan voor doorgaan, leren dat het genadeleven niet met Christus begint in de bevinding der zaken. Hè? Ja, zeggen ze, aan Gods zijde is het allemaal in orde. Nou, geliefde, wat heb ik met dat soort bevinding te maken? Immers niks. De duivel heeft ook veel bevinding. En hij heeft zelfs geloof, maar hij siddert. Volgens genoemde religie kun je dus een gelovige zijn zonder Christus te kennen door het geloof. Maar geliefde, dat is een religie uit de hel. En iemand die Christus niet kent, is geen waar gelovige. Alle bevinding zonder Christuskennis is niet zaligmakend. Dat zeg ik niet. En dat zeg ik ook niet om de zwak gelovige kleinmoedig te maken, juist niet. Maar dat leert Christus nadrukkelijk. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Een mens kan van alles beleefd hebben, geliefde, maar als Christus gemist wordt, zoals Paulus ervan spreekt in Galaten 1, vers 15 en 16, wanneer het Gode beliefd heeft zijn zoon in mij te openbaren, als je dat mist, dan mis je alles. En dan heb je wezenlijk niks beleefd. Je kunt tot je dood bevindelijk zijn, maar als u Christus mist, dan mist u het leven. Die de zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Ik begrijp in der eeuwigheid niet hoe mensen hier vanaf durven dingen. En als je de prediking, als je de generale prediking toetst aan deze grondteksten. Nou, dan blijft er niet veel over. Hoor. Dan blijft er niet veel over. Mensen roemen altijd maar in het vlees. Ja, dat, maar die dominee, dat is toch een knecht van God. Nou, dat zal nog moeten blijken. Ik geloof absoluut niet dat iemand die leert dat buiten Christus leven is, dat hij een knecht van God kan zijn. Daar geloof ik absoluut niks van. De schrift leert, die de zoon heeft, die heeft het leven. En die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En als Christus uw leven niet is, geliefd, dan is hij ook uw begin niet. En dan is hij ook uw einde niet. Dan is hij niet de alfa, dan is hij niet de omega. Maar dat is hij wel. Voor zijn volk. En dat is die ook in het algemeen. Als koning van de ganse kosmos. Ja, ik begrijp het in de eeuwigheid niet hoor. Dat mensen zonder Christus kennis zich enig geestelijk leven durven toe-eigenen. Ik heb dat nooit gekund. Want wat valt er anders toe te eigenen dan eigen dood en doemvonnis als we Christus niet kennen en door hem niet gekend zijn? U zegt maar, zou hij mij wel willen zaligen? Ja. Kijk, u moet nooit aan de gewilligheid van Christus twijfelen. Twijfel maar goed aan uzelf. Maar Christus is gewilliger om u te zaligen dan dat u de zaligheid wil hebben. We moeten niet aan Christus twijfelen, maar aan onszelf. Je kunt het onvoorwaardelijk op Christus wagen, voor tijd en eeuwigheid beide. En dan zal je nooit met hem bedrogen uitkomen. En wend u tot hem, zoals u bent, verdoemelijk en verwerpelijk, als een doodschuldige zondaar. En hij zal u welkom heten, niet afwijzen. En rust niet totdat u hem mag kennen, als uw schuld overnemende borg. En leg uw hoofd maar op het blok. En verloren is het toch al. U zegt, daar worstel ik juist mee. Nou kijk, dat riek nou weer naar zelfbehouden. Want mensen die met de dood en eeuwigheid worstelen, die zeggen dat niet van zichzelf. Als een mens worstelt met de dingen van dood en eeuwigheid, geliefde, dan weet u het niet van hem of haar. Want dat geschiet in het verborgene. En mensen die zeggen met deze dingen te worstelen, worstelen in het geheel niet. Dus ik ben in twijfel over u. Bovendien is er geen mens die met deze dingen worstelt. Jacob worstelde niet met God, want er staat een man worstelde met hem. Welke man? Het begin der schepping Gods. U zegt, maar het begon bij Jacob toch al in Bethel? Ja, zeker. Maar wie was in Bethel het begin? Of anders, wie begon er in Bethel? Jacob? Nee. Want Jacob lag te slapen met zijn hoofd op die steen, weet u wel. En toen ging de hemel open voor Jacob. En de Heere sprak woorden des eeuwige levens in zijn verloren ziel. En hij beloofde met hem te zullen zijn overal waarheen hij trekken zou. Dus wie was het begin in Bethel? God, in Christus. U zegt, kon Jacob dat dan vasthouden? Gelukkig niet. God houdt het vast, want hij is de getrouwe, de waarachtige, die niet liegen kan. Van hem moest Jacob het hebben en al Gods kinderen met hem. Het gaat niet om mijn geloof, maar dat zijn oog op mij is. Dat zijn oog op ons is. Dat we van hem gekend zijn, want het gaat God om God. Het gaat God om God die in Christus het ganse werk der zaligheid op zich genomen heeft. Er komt geen mens aan te pas. Want het is uit hem, door hem en tot hem. Wel nu, wat moet ik dan nog doen? Wat moet ik aan mijn zaligheid doen als God alles doet? Wat moet ik dan nog doen als God alles meebrengt? Waar moet ik aan beginnen als God al begonnen is in die nooit begonnen eeuwigheid? De psalmist zegt, voor er iets van mij begon te leven, was ik al in uw boek geschreven. Dus Christus is al begonnen voordat ik ergens aan begin. De zaligheid is reeds klaar voordat ik het opgeef. Gelukkig. Er is geen begin aan. Voordat ik denk te beginnen is Christus al reeds het einde. Ja, mensen, we lopen altijd achter de feit aan. Christus is met God de Vader en de Heilige Geest de oorsprong en de oorzaak der zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En Christus is ook de overste van alle schepselen. Hij is koning over de kosmos en het hoofd van zijn gemeente. Het begin der schepping Gods. En Christus is de eerste in het begin van het geestelijke leven. Hij is de levendmaker. Hij is de onderhouder en volleinder des geloofs. Dus dit zegt de Amen. Ik zeg het niet. Maar de Amen zegt het zelf. Dat zijn niet mijn woorden. Dan mocht u er gevoeglijk aan twijfelen. Maar dit zegt de Amen. En de Amen zegt dat hij het begin der schepping Gods is. Daar zeg ik Amen op. En waarom zegt de kerk Amen? Ja, kom Heer Jezus. Omdat Christus zegt, zie, ik kom haastelijk. Christus is altijd de eerste. Dat is ook zo in het geestelijke leven. Hij is ook de eerste in de gemeenschap. Hij is de eerste in de levendmaking, maar hij is ook in de herleving van het geestelijke leven altijd de eerste. Het begin der schepping Gods verlangt naar het einde van de schepping. Hoort u dat? Om een nieuwe schepping te scheppen, want hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dus geliefden, het begin der schepping Gods is reeds lang met het herscheppingswerk begonnen. En hij zal het voleindigen met de voleinding der wereld. En dan is als de laatste zal zijn toegebracht, dan stort heel deze wereld in elkaar. Want wat wij scheppen, dat moet verleppen. Maar als het begint, dan is de voortgang gewaarborgd en dan is het einde ingesloten. Zonder dat er ooit een einde aan komt. Want de eeuwigheid is eindeloos, geliefden. Een eeuwigheid zonder tijd. Ja, daar spraken onze oudjes over. Eeuwigheid zonder tijd. Vandaag aan de dag, we zijn zo tijdgericht, geliefden. Alles komt op in de tijd en alles eindigt in de tijd. Maar het begin der schepping Gods, dat is een begin zonder einde. En het begin is het einde. En het einde is niet een station verder. Want het einde begint waar het begin begint. Namelijk in die nooit begonnen eeuwigheid. Het begin is nooit begonnen. En het einde kent geen einde. Christus is van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Het begin begon het begin en het einde eindigt zonder het einde. Ja, het was een lauwe boel in de gemeente van Laodicea. Ze waren koud nog heet. Ze waren dood nog levend. Ja, dat is de godsdienst van de drie wegenleer. Ze waren niet verloren en ook niet behouden. Ja, je komt zo van die mensen tegen die zeggen, kanker tussenin. Ik zeg, waar tussenin? Ja, die hebben zo'n soort grijs gebied. Zo'n soort niemandsland. Tussen de brede en de smalle weg in. Ja. Dat zijn mensen die gaan niet naar de hel en die gaan ook niet naar de hemel. Ja, dat is het onpartijdige christendom. Tegenwoordig leren ze een neutrale staat. In de SGP-kring een neutrale staat. Ja. Nou, geliefde, niemand is neutraal. Nee. Maar in Laodicea, ja, Ja, ze waren onpartijdig. Hè? Ja, ze waren niet voor of niet tegen. Ja, ja, hè? Dat is het verdraagzame christendom in onze dagen. Hè? Ik las gisteren of ingisteren nog een stuk van de jongerenorganisatie van de SGP. Ja, en die zeggen we moeten een verdraagzame staat hebben. Ja, verdraagzaam. Ja.
Ja.
Maar dan moet Christus onder water. Hoor. Als je een verdraagzame staat, als je een verdraagzame samenleving wil hebben, dan moet Christus eruit. En dat was ook zo in de gemeente van Laodicea. Dat waren mensen van het midden, hè? Met name de leraar. Het was geen linkse of een rechtse bonder, het was een middenbonder. Ja. Niet voor en niet tegen. Ja, en daarna is hij verzameld op weg. Hè? Heeft hij gezegd, hij wilde niet mee en hij wilde niet weg. Ja, geen vlees en geen vis. Hij was neutraal in de godsdienst en gaf ieder het zijne. En hij liet iedereen in zijn waarde en hij had geen mening. Hij schreef boeken bij de vleet, maar hij wist niet wat hij leerde nog wat hij bevestigde. Het was een leraar van geen ja en geen nee. Het was een man die niet liegen kon, maar ook niet de waarheid sprak. Het was een man die nog vloekte, nog God loofde. Hij preekte twee wegen, de brede en de smalle weg, en voor de bekommerde een fietspad ertussenin. Dat was dus een man die van voren niet wist totdat hij van achteren dood was. Hij was lauw. Lauw is een spreken, lauw is een doen en laten. Hè? Hij zei iets zonder wat te zeggen. Ja. Hij preekte misschien wel 3 uur lang, maar zonder inhoud. En wat hij schreef in de kerkblad, hè, dat was bladvullend, meer niet. En als hij preekte, hè, dan wist niemand wat hij bedoelde. En als hij liep, wist hij niet waarheen hij ging. Als hij aankeek, hè, keek hij langs je heen. Hè. Als hij sprak, sprak hij wartaal. Ja, zo ging het doorgaan. Als hij op huisbezoek moest doen, hè, dan zat hij bramen te plukken. En als hij op ziekenbezoek ging, hè, dan was zijn patiënt al thuis. Ja. 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 Hij miste het vuur van Petrus, die man. Hè. De vloek van de wet was hem vreemd. Hij vermengde de wet met de evangelie, gaf de gemeente stenen voor brood. Ja. 1000 kilo godsdienst, maar geen gram genade. Ja. Nou, geliefde, aan die godsdienst hebben we in onze dagen geen gebrek. He, dan kom je de kerk in en je gaat er de kerk uit. En je bent nog koud, nog heet. Ja. He, daar is de prediking debet aan. He, de huidige predikers, het gros predikanten, durft de gemeente niet meer voor de rechterstoel van God te zetten. In de prediking. De kool en de geit een beetje sparen. Och, of gij koud waart of heet. Nou, hij was geen van beide, hè? Nog koud, nog heet, maar lauw. Hè? Lauw in de godsdienst, lauw in het preken. Lauw in de omgang, om misselijk van te worden. Mensen met een lauw gezicht kijken je altijd lauw aan. Hè? En die mensen die hebben geen interesse in hun naaste. Geen wezenlijke interesse. Geen wezenlijk belang. Die mensen lopen altijd met zichzelf te sjouwen. Je kunt er nog geen woord mee wisselen. Die leraar van Laodicea, dat was dus een soort patoffelheld, zouden we zeggen. Daar ging niks van uit. Hij preekte de mensen in slaap, zowel de wijzen als de dwazen. Hij preekte de wet mild en het evangelie als een toegift. Ja. Mooi, maar goed je oren te luisteren leggen, als je tenminste oren gekregen hebt om te horen. Dominees met lauwe preken nemen geschenken aan en buigen het recht, net als de zonen van Samuel. De zulke sparen de kool en de geit en houden de kerk in het midden om eigen belang, naam en eer. Maar Christus zegt de zulke de wacht aan, ik zal u uit mijn mond spuwen. Zulke lauwe beleiders, of schoon ze van Christus roemen, ze zijn bitter in Christus mond. En Christus zegt hen te zullen uitspuwen. Nou, als iemand iets uitspuugt, dan betekent dat hij iets geproefd heeft wat hem niet bevalt. En meestal wordt dat iets door anderen aangeboden. Hè? Mondbeleiders nemen het aan en bieden zichzelf aan. Maar Christus vindt er met eerbied gesproken geen reuk of smaak aan. Het Laodiceaanse naamchristendom is de meest lauwe godsdienst die men bedenken kan. Die mensen zijn nog koud nog heet, maar lauw. Nou, je moet een dorstig mens moet je maar eens lauw water geven. Dan begint hij gelijk te braken. En lauw is flauw, hè, dus niet te drinken. Een lauwe praat en lauwe preken hebben in onze dagen geen gebrek. Hè, zowel op politiek terrein als op het erf der kerk. Allemaal van die lauwe politiek. Je wordt er misselijk van. En als we de kerkelijke rekening moeten opmaken, geliefde, hè, dan komt er een ontzaglijke debetrekening openbaar. Namelijk Ichabod. De eer is weggevoerd. U zegt, daar staat u toch zelf ook schuldig aan? Ja, daarom preek ik het ook. Ichabod. De eer is weggevoerd. En de gemeente van Laodicea staat model voor de westerse Ichabodkerken van vandaag, hè, inclusief de HK. Men pretendeert voorzichtig te zijn, hè, de voortzetting te zijn van de planting gods in Nederland. Hè. Allemaal voorzichtige praat, maar allemaal lauwe praten. En ze durven het niet van de daken te preken. Hè, maar het is hoogmoed van de bovenste plank, want wat God uitgerukt heeft, kan geen sterveling voortzetten. Ik heb er van de week nog een stukje over geschreven. Een man die zijn ogen beginnen te openen. Het is maar een enkeling. He, maar de vrouw van de goddeloze Pinhas, die kwam ermee in de schuld van God. He, en dan roept het uit in haar barensnood, Ichabod. Nou. En uiteindelijk valt de oude hoge priester Eli, he, die valt er ook mee aan Gods kant. He, hij is de Heere. En hij doet goed is, wat goed is in zijn ogen. Nou, als je de politieke pratende als je dat allemaal aanhoort, mensen. Nou, ze doen het altijd goed, hè? In SGP-kringen, alles doen ze goed. En ze hebben zulke gedegen politiek, je wordt er misselijk van. Het is allemaal oude wijvenpraat. Hè, maar Eli kon de schuld niet meer op zijn zonen schuiven, want die zonen had God door het oordeel gedood en de ark was weggevoerd door zijn schuld. En Eli valt nog aan Gods kant. Het woord schuld wordt niet meer genoemd. Niet op het politieke terrein en ook niet op het kerkelijk erf. En als het genoemd wordt, wordt het mijn lippentaal, mensen. Want dan zou je tegengetuigen. Dan zou je in de bressen gestaan. En dan zou je het opnemen voor de ere des Heren. Wat herstelt hervormd. Ongesteld. En misvormd. He? Men rent van de ene rechter naar de andere, terwijl de kroonrechten van Christus vertrapt worden aan de onderhandelingstafel van de PKN-AFAP. De vruchten van dat kerkelijke verraad blijven dan ook niet uit. En alles wordt glad gestreken met lauwe praat, lauwe vergaderingen en lauwe persberichten. Zeggende, ik ben rijk en verrijk geworden, ik heb geen dingsgebrek. Dat was de taal van de rijke man. Want die rijke man in de gelijkenis van de arme Lazarus, die had in materieel en bevindelijk opzicht geen dingsgebrek. Alles wat hij begeerde was in zijn bezit, naar zijn idee. En op geestelijk gebied had hij ook alles een beetje toegeëigend. Maar zijn aardse fortuin en zijn geestelijke pareltjes, die konden hem van de hel niet redden. En nou, geliefde, die rijke man die is nog springlevend in onze dagen. Ik heb ze wel gekend, hoor. Die je als een rijke man uit je huis weren. Want mensen. Ze zouden eens besmet worden met de geur en het kruis van Christus. Maar de fariseeërs waren ook rijk en verrijkt. Zonder behoefte en zonder geestelijke gebreken. Tenminste in eigen oog. Maar ze hadden zichzelf met hun werken rijk gerekend en dachten recht te hebben op het voorgestoeld in de hemel. Maar dat zal toch een ontnuchtering wezen, geliefde. Menende in te kunnen gaan en niet te kunnen. Och, dat ge nou heden bekende wat tot uw zaligheid dienen moet. Val uw schepper te voet, eer het te laat is. Laat u zaligen, laat u met God verzoenen. De Heilige Geest legt in het stuk der ellende alles bloot. En in de dood. Dat kan een proces zijn. Want de mens, die zal het nog zo manier herkennen. De Heere heeft daar geen tijd voor nodig. Hij kan het in één ogenblik doen. En toen dat waar werd in mijn leven, werd ik de meest ellendigste schepsel op aarde. Iedereen kon nog zalig worden, behalve ik. En ik kon de rijkste belofte kon ik mezelf niet toe-eigenen. Maar het oordeel ging er vanzelf in. Hè? Kon de Bijbel niet openslaan, of het was allemaal oordeel en nog eens oordeel. En weet u wat God doet, geliefde? Als hij een mens gaat bekeren, dan laat hij een mens in het oordeel zakken. Hè? Om die mens te doen weten dat hij ellendig is. Blind, arm en naakt. Hè? En daartoe is Christus gekomen. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat degenen die niet zien, mogen zien. Hè? En die zien, blind worden. Ja, en dat kwam de farizeeën op te horen. He, want de Heer Jezus had altijd farizeeën om hem heen. En weet je wat ze tot hem zeiden? Zijn wij dan ook blind? En weet je wat de Heer Jezus zei? Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt, wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Nou, politiek SGP, waar blijf je? He? Ben je nog een beetje ziende? He, maar de Laodicensen meenden met een handvol godsdienst God te kunnen behagen. He. Hoge taal slaan zonder wezen. Nou, mensen. Als de vervolging losbreekt, dan zouden we nog wel eens zien. Een gedaante van godszaligheid, he, maar de krachten van logenen. Ja. En de oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon was een veelbelovende jongen. He. Aanvankelijk leek hij oprecht en vroom. He, tenminste, hij deed vroom. He, hij was wijkende van het kwaad. En hield de wet als een regel des levens in zijn voorstelling. He, je kon geen vuile vinger op hem leggen. He, maar het is wel openbaar gekomen wie hij in werkelijkheid was. En zo zijn we alle van nature. Tenminste als we godsdienstig opgevoed zijn. He, maar, want toen de jongste zoon na veel omzwervingen met een gebroken hart en verloren ziel en gescheurde kleding door zijn vader werd omhelst en op een maaltijd werd onthaald. Een nieuw kleed werd aangedaan, een ring om zijn vinger geschoven kreeg. Toen berstte er een adder uit het hart van die oudste zoon. En weet hij wat hij tot zijn vader zei? Als zo'n beest naar de hemel gaat, wil ik er niet wezen. Ja, maar u zegt, zo grof ben ik niet. Nou, de rijke jongeling die deed het wat verzoenlijker. Die kwam heel beleefd tot de Heer Jezus. Hij zegt, lieve of goede meester, zegt hij. Goede meester. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te berven? Ja, en toen Christus al zijn rijkdom afpakte, hè, door de bediening van de wet, hè, toen ging hij bedroefd heen. Hè, en toen hij al zijn rijkdom van de hand moest doen, om Jezus te volgen op de weg, toen ging hij bedroefd heen. En vele beleiders gaan bedroefd naar de hel. En ze zijn bedroefd om de schatten der wereld. En ze willen Jezus wel volgen, hè, maar dan op de wagen van de rijke man, met een tas vol goud en met een hart vol vleeselijke lusten. Maar die rijke jongeling en die rijke man leven van nature in ons aller hart, oh mensen. Ook na ontvangen genade. De psalmist had er ook zo'n last van. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Herstel mij. Kijk, daar heb je iets hersteld verband. Hier heb je de HK. Herstel mij. Doe mij naar uw woord herleven. Dat is inwendig herstel. Maar er is een volk op aarde die krijgt last. He, dat wordt een ondraaglijke last, he, die rijke man van binnen en die rijke jongeling. En als Christus zegt, ik zal u uit mijn mond spuwen, dat worden ze dan zo eeuwig waardig, mensen. Dat worden ze zo eeuwig, dan zeggen, ja heren, dat ben ik waardig. Want ik ben nog koud, nog heet. Ja, je kunt wel zeggen dat je koud bent, en je kunt wel zeggen dat je heet bent, maar God weegt de harten. En geliefde, we leven in een tijd van geld, geld en nog eens geld. He, geld is een papieren god. He, maar de mens gaat over lijken om het geld. He, alles lijkt om geld te draaien. He, maar nou de geldmarkt instort, en dat is aanstaande hoor. He, dan gaan ook de kerken dicht, want de kerken leven en draaien op het geld. En al die kerken en huizen vergoud zijn straks voor een luttel bedrag te koop. Een kerken van goud, een preken van hout en de mensen zijn dood als een steen. He, ze bouwen tegenwoordig allemaal van die hangaarkerken. He. Ja, de tijd van Rome is weergekeerd. Rome bouwde allemaal van die peperdure kathedralen. Nou, je moet eens om je heen kijken. He. De reformatorische kerken zijn de moskees gelijk geworden. Maar Straks is niks meer waard, mensen. Helemaal niks meer waard. In sommige Amerikaanse steden kun je de mooiste bungalows kopen voor enkele dollars. Geloof je het niet? Moet je zelf weten. De huizenmarkt is volledig ingestort. En de financiële markt zal spoedig volgen. Geld is straks niks meer waard. En de wereld wordt straks één groot Zimbabwe. Behalve de kerkelijke en de politieke elite, ja, die zullen wel zorgen dat ze het nodig achter de hand hebben. En de macht in handen houden. Om degene die hun stem verheffen te deporteren. De regeringen van de grootmachten zullen met de terroristen de handen ineens slaan en zich ontpoppen als naziregimes. Nog erger dan Hitler ooit geweest is. Geloof je het niet? Dan ga je zonder verstand over de wereld. Want het is ons alles voorzegd. En de politieke Herodissen kunnen ongestraft in gang gaan, hè, met het vermoorden van duizenden ongeboren levens. Hè, gesteund door de kerkelijke maffia. Maar ik zal u zeggen, geliefde, Israël komt straks alleen te staan. Want de democratische Amerika heeft de zijde van de Palestijnen gekozen. En als hij goed luistert, ook het gros in de gereformeerde gezindten. Allemaal met bedekte praten, allemaal met lauwe gezichten, lauwe vergaderingen. Als het kind dan veroordeeld kan worden, het levende kind. En de wereld wordt straks ene grote chaos, dat is het al, maar men gelooft het niet. De doorsnee kerkmens blijft jagen achter het geld, ten koste van het heil van een onsterfelijke ziel, tot en met de zondag toe. En de meeste geldgierigheid tref je aan in de gereformeerde gezindten. Onwettige zondagsarbeid kan ongecensureerd plaatsvinden. Mensen, het oordeel kan niets dan vreselijk wezen. En de beste vrienden vallen van je af omdat het verrotte geld ertussen zit. Op verjaardagen gaat haast alle gesprekken over het geld. Men koopt en verkoopt, maar waar is God? Nou ja, velen willen God nog wel danken in tijden van voorspoed. Maar laat het niet tegenzitten, want er bestaat God ineens niet meer. Nou ja, de verzekering dekt de schade, dus zo erg is het nou ook weer niet. Laban heeft nog wel wat verzekeringspolis achter de hand. Oh ja. We hebben vanochtend gepreekt over de woorden der wijzen. De woorden der wijzen en hun raadselen. Nou, ik zal u eens een fragment vertellen over de woorden der wijzen. Dominee van der Poel, Johannes van der Poel, die kregen zijn verzekeringsagent aan de deur. En die verzekeringsagent die raadde van der Poel een levensverzekering aan. En weet je, van der Poel zei, nou doe mij maar 1000 jaar. Ja. En toen stond die man vol met tanden, want zijn mond vol met tanden, want er bestaat geen levensverzekering, mensen. Ja, wel een geestelijke. Een geestelijke levensverzekering. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Maar dat was niet de bevinding van de dominee in Laodicea. Want die man die had geen zinsgebrek. Die had er totaal geen weet van dat hij ellendig, jammerlijk, arm en blind en naakt was. Hij was rijk en verrijkt. En weet u wat dat betekent, geliefde? Verrijkt, dat ziet op het onrechtmatige bezit van de rijkdom. En velen verrijken zich over de rug van een ander. En dat is geestelijk precies zo. Geestelijk verrijkte mensen ploegen altijd met andermans kalf. Je moet er maar eens op letten. Je moet hun gangen maar eens nagaan. Je moet eens kijken wat ze schrijven. Ze stelen alles van anderen. Ze putten niet uit de rijkdom die er in Christus is. Maar stelen alles van de oudvaders. Omdat ze zelf niks hebben te vertellen. Ik heb een archief vol van mensen die alles van me lezen. En zogenaamd met het geschrevene en het gesprokene instemmen. Maar ondertussen zijn sommigen erop uit om je op een woordje te vangen. Oh mensen, het barst van de afschunt in de refogelederen. En vooral als ze lezen dat ik van het herstelde kerkje geen spaan heel had. Omdat het allemaal kermiswerk en mensenwerk is. En dan rusten sommigen niet eer dat ze een woordje gevonden hebben, waar ze als een farizeeër overeen vallen. Omdat ze het maar niet kunnen winnen in een pennenstrijd. En lauwe christenen houden zich bezig met lauwe en flauwe beuzelachtige dingen. Of ze een woordje of een fotootje gevonden hebben. Waarop ze dan commentaar kunnen leveren. En dan krijgen ze een kick. Nou mensen, wat ben je te beklagen als je je ophoudt met dergelijke geestelijke schizofrenie. En dat in zulk een ernstige tijd. En dat noem ik sanhedristische tijdverbeuzeling. En God heeft vele beleiders een slag in hun verstand gegeven. En zulke opereren als een fariseer evangelist. Om een Jood te genoot te maken met lauwe praat, lauwe preken en lauwe gezichten. Ik gruw van die sentimentele religie. Maar zo opereerde de leraar van Laodicea ook. Maar Christus geeft die leraar een slag op zijn mond. En bestraft die lauwe huichelaar in alle tegenwoordigheid. Dat ging niet om een woordje of een fotootje. Maar om een fundamentele zaak. Christus was geen muggenzifter. Waar het in onze tijden van barst. Maar hij was wetshandhaver. Die het voor de rechten van zijn vader opnam. En instaat. En alle valse leraars met de scherpte van het woord te wachten aan zegt. En de fariseërs voelden zich zodanig aangesproken door de prediking van Christus. Dat zij uit hatelijke afgunst Christus zochten te vangen op zijn woorden. Om hem in diskrediet te brengen. Er is nog niks veranderd, mensen. Maar Christus ving de zulke in hun eigen garen. En hij sloeg hen op de mond dicht met het woord. En ook de leraar van Laodicea kreeg een slag op zijn mond. Vanwege zijn lauwe preken en kinderachtige dromerijen. Dat zijn allemaal van die kinderachtige mensen. Die kunnen het woord niet verdragen. En Christus schudt die man met geweld wakker. En dan zegt hem uit zijn mond te zullen spuwen. Met zijn flauwe gereformeerde bondspreekjes. Doe het getier uw liederen van mij weg. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. Nou, je zou zeggen, dat is dan afgesneden voor die man. Ja. Dat had je goed gezegd. Afgesneden. Maar Christus heeft nog een raad voor die man. Nog een raad voor die man? Ja. Want hij heeft raad voor afgesneden mensen. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefkomende uit het vuur. Opdat gij rijk mocht worden. Ja, in God is goud. Beproefd goud. Als goud zal ik uitkomen, zegt Job in de beproeving. En de Heere zegt, mijn is het zilver en mijn is het goud. Rijke mensen hebben in zichzelf geen behoefte aan een rijke God. Maar de psalmist had het toch wel wat anders geleerd. Schoon ik arm ben en ellendig, denk God aan mij bestendig. Dat was dus een arme man met een rijke God. Hij was rijk in God. En Christus geeft de Laodicense een goede raad. Want Christus is langmoedig en taai van geduld. Hij is traag tot toren. Want hij heeft de toren Gods vrijwillig ondergaan om voorwerpen van Gods toren tot een eeuwige vrede te kunnen zijn. En Golgotha was geen zaak van mensen, maar van God. Christus liet zich veroordelen om de zijne van het oordeel te verlossen. Ik raad u. Nou, dat kan alleen Christus zeggen, want zijn naam is raad. Hij weet raad voor radelozen. Hij geeft raad aan radelozen. Christus heeft iets te koop, namelijk gratis goud. Dat beproefd is door het vuur. Mijn geliefde, de beproeving van het geloof is kostelijker dan aan het aardse goud. Het gaat hier over genadegoud. En goud wordt gedolven uit ets. Het steen waar het goudstof in zit, wordt in het vuur geworpen, zodat het goud smelt en er als vloeibaar goud uitloopt. Zuiver goud. Louter goud. En als God zijn kerk zuivert, wordt het vloeibaar goud. Goud van alle onzuiverheid gereinigd. En in de beproeving weet de kerk wat zij aan haar God heeft. Waarom? Omdat Christus als goud uit de oven van Gods toren gekomen is. Genadegoud is in zijn lippen uitgestort. En geestelijk goud is te verkrijgen op de markt van vrije genade. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt koopt en eet. Ja, komt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En ik zal u zeggen, geliefde, het boek Openbaring is vol met het evangelie van vrije genade. En God gaat door met het zalige van zondaren tot aan de volleinding der wereld. En Christus verkondigt het evangelie van vrije genade onvoorwaardelijk. aan ellendige, arme, blinde en naakte zondaren. He, maar Christus heeft eerst de Laodicense, de wet tot verdoemenis, gebruikt. He, die mensen uit Laodicea zijn naakt aan de dijk gezet. Jammerlijk, arm, blind en naakt. Meer niet. En de mens is niet meer. Een beetje stof, meer niet. Meer mag niet. Meer kan niet. God kan alleen zijn genade kwijt aan jammerlijke, ellendige, arme en naakte en verloren zondaren. En naakt te zijn is een schande, geliefde, maar in hun... Maar in een schande openbaar komen, hè, die kunnen door de Heer nog bekleed worden. Hè, opdat gij rijk moogt worden, zegt de Christus. En witte klederen, hè, opdat gij moogt bekleed worden. En de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Hè, dus rijk wordt men alleen in God en door God. Hè. Christus heeft zijn volk een verzilverde sjek, nee, een vergulde sjek. Hè, voor het leven gegeven en een vrijkaart voor de hemel. Hè? Alles gratis. Hij heeft zijn volk, hij geeft zijn volk renteloze rijkdom en onverdiende goederen in de tijd en een hemelse erfenis voor de eeuwigheid. Gods volk is het rijkste volk ter wereld. Hè, maar in de tijd betaalt de Heer soms hun stuivers uit. Hè, maar ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten of zijn zaadzoekende bloed. Hè, Gods volk is rijk in de grootste armoede. En zonder God ben je nameloos arm. Al leef je ook in de grootste rijkdom. He? Weet je wat Jacobus zegt? Uw goud en zilver is verroest en uw roest zal zijn tot een getuigenis. En zal uw vlees als een vuur verteren. En gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. He? Gij hebt lekkerlijk geleefd op aarde en uw welste gevolgd. En gij hebt uw harten gevoeld als inderdaad de slachting. Afgesneden. Afbekeerd. En Christus zegt: koop van mij. Geliefde, u moet niet met uw armoede, met uw geestelijke armoede, naar een kind van God of naar een dominee lopen. De Heer zegt: koop van mij. En mensen die met hun armoede te koop lopen en dominees achterna lopen, zijn rijk en verrijkt en hebben geen dingsgebrek. Dat geldt zowel in materieel als in geestelijk opzicht. Gods ware volk klaagt haar nood aan God. En was haar aangezicht voor de mensen. Een verloren zondaar in ons midden. Gij kunt nooit ellendig, nooit te jammerlijk, nooit te arm, nooit te blind, nooit te naakt voor de Heer Jezus zijn. Want hij is de foerier voor naakte soldaten. Hij is om uwentwil arm geworden. Daar gij dood waart in de zonde en misdaden. U zegt, is Christus dan ook voor mij gestorven? Geliefde, Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En voor de slechtste. U zegt, maar zo slecht ben ik niet. Kijk, dat is nu net uw vijandschap. Hè? En voelt u nu wel dat u te best bent om slecht te zijn? Hè? Te goed om goddeloos te zijn? Hè? Het is uw eigen schuld als u verloren gaat, omdat u het bloed van Christus vertreedt door ongeloof. Als u in het water ligt te verdrinken, dan hoef je er niet aan te twijfelen dat u de toegeworpen reddingsboei, dat die voor u bestemd is. Maar als u uzelf nog aardig redden kunt met al dat water trappelen en met die schootslag, ja, dan zult u de reddingsboei niet aangrijpen, maar verachten. Maar geliefde, ik wil u gelijk ontnuchteren hoor. Het evangelie is geen reddingsboei hoor. Nee. Zo wordt het veel gepreekt. Hè? Ja, dan heb je zo'n soort EHBO evangelie. Ja, eerste hulp bij ongelukken. Nou, dat is het evangelie beslist niet hoor. Het evangelie van Christus, dat is geen EHBO evangelie. Dat is geen reddingsboei. Christus staat niet aan de rand van uw put om u naar boven te trekken. En om u toe te roepen om naar boven te komen. En een touw toe te werpen. Nou, geliefde. Weet je waar Christus zich bevindt? Ellendige verloren ziel. Op de bodem van uw helleput. Van onder eeuwige armen. En u kunt niet te verloren voor Christus zijn. Want al zou heel de wereld zich tot God bekeren. Hè, dan was er bloed genoeg bij wijze van spreken. U kunt er dus ruim bij. Alleen ik zet er u niet bij. Dat is Gods werk. Van nature staan we er buiten. En Gods volk leeft dat dikwijls in. Buitenstaanders worden gezet in het onbewegelijke koninkrijk van vrije genade. En geliefd als een arme zonde gerechtvaardigd wordt, ontvangt hij het, ja, dan ontvangt hij een bruiloftskleed. Hè? En dat is het kleed van de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Hè? Waardoor zijn geestelijke ellende en naaktheid voor God wordt bedekt. En geliefde, dit kleed kan niet gemist worden. En als wij geen bruiloftskleed aan hebben, zullen we geworpen worden in de plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Het witte kleed wat Christus hierover spreekt, dat is het witte kleed de gerechtigheid van Christus. Hè, en dat kleed bedekt mijn ellende, armoede en naaktheid. En de 24 ouderlingen die voor zijn troon zijn, zijn bekleed met witte klederen ter overwinning. Hè, op meerdere plaatsen in de schrift wordt er gesproken over lange witte klederen. Hè. De rechtvaardigmaking der heiligen. En dit betekent dat Gods volk niet voor een deel, hè, maar geheel bedekt is. Hè? Lange witte klederen. Geheel bedekt met de gerechtigheid van Christus. Hè, ze zijn maar niet een beetje melaats bevonden. Hè, maar van de voetzool tot van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En daarom moeten ze bekleed worden met lange witte klederen. Hè, die hun gehele naaktheid en de melaatsheid overdekt. En na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het lam bekleed zijn met lange witte klederen. He? En ze hadden de palmtakken en die waren in hun handen. He? Maar Christus wijst niet alleen op witte klederen, maar ook op ogen zelf. He? Opdat we zien mogen. Ogen zelf betekent hier het licht en de kracht van de Heilige Geest. He, Gods kinderen die de toegerekende gerechtigheid van Christus deelachtig zijn, he, door toerekening, he, daar komt ook de Heilige Geest in hen wonen. De indwelling van de Holy Spirit. He, om als kinderen des lichts goden te wandelen. En als wij niet geloven dat God heilig is, he, dan hebben we nog nooit voor zijn majesteit gebeefd en dan weten we niet wie God is. En dan weten we ook niet wie we zelf zijn. He, maar als we onszelf leren kennen in het licht van Gods heiligheid, dan gaan we sidderen en beven voor de allerhoogste majesteit. Ja, laten we er eerst eens van zingen. Van de 139ste psalm en daarvan het eerste en laatste vers. Niets is bedekt, niets is o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het tweede, doorgrond men kent mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Het eerste en het laatste vers van Psalm 139. Volk in geliefde, dat is meest een schuchter volk. Meestal niet zo vrijmoedig. Soms wel, als de Heer het geeft. Maar je hebt van die mensen die God familiair met vader aanspreken. Lieve vader, zo beginnen ze dikwijls als ze bidden. Maar als ik het hoor, dan begint het gelijk bij me te stuiten. En Job zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. Dat was een kind van God. Een verzoend kind van God. Ik denk dat velen God wel hun vader noemen, maar hem als rechter niet kennen. Gods volk is meestal beschroomd om de vadernaam om de lippen te nemen. Ik zat eens een tijdje op een school. Als het een christelijke school heet. En ik hoorde zo'n bondeling zeggen dat hij nooit een tijd gekend had dat hij Jezus niet lief had. Ik zei, nou, dan wordt het hoog tijd dat u uzelf leert kennen als een vijand van God. Nee, je hebt van die mensen die hebben nog nooit van de boom gegeten. Hè? Adam kennen ze niet. Erfschuld, nog nooit van gehoord. Erkelen. Als je het herstelde kerkblad leest, en dan staat erin geschreven, in Afrika kennen ze David niet. Het lijkt wel een reformop. Kennen we zelf David wel? Dood in zonde en misdaden lijkt bij die mensen tot het grijze verleden te behoren. Christus is voor hen gestorven, zeggen ze. Maar wanneer het gebeurd is, weten ze niet. Ik begrijp het wel. Een dode weet niet met al. Een blinde denkt dat hij ziet, maar zijn oordeel is verduisterd. Dus blijft hij in zijn zonde. En ik zei tegen die leraar, die beweerde geen tijd te kennen dat hij Jezus niet lief had. Ik zei tegen hem... Het wordt hoog tijd, meneer, dat u uzelf leert kennen als de grootste vijand van vrije genade. Want alleen vijanden worden met God verzoend. Ja, toen was het hek van de dam. Maar mag ik u eens vragen, geliefde, wat kent u van de liefde van Christus? U zegt, ik voel dat ik groei in mijn geloof. Nou, dat is geen antwoord op mijn vraag, maar waar bestaat dan die groei uit? U zegt dat ik meer en meer geloof dat God er is. Nou... De duivelen geloven ook dat God er is en ze sidderen. U bent dus niet verder dan de duivelen. Bedriegt u toch niet voor de eeuwigheid, geliefde? Christus raadt u evenwel goud van hem te kopen, beproef komende uit het vuur. Opdat gij rijk mocht worden in hem. En Christus bestraft de gemeente, met name de leraar van Laodicea, scherp en afsnijdend. Christus nam geen blad voor zijn mond, hoor. En Christus is geen zachte heilmeester die stinkende wonden maakt. Zoals ze bij hopen op de huidige kansen staan. Nee, Christus zet het zwaard van het woord erin. En dat zwaard dat snijdt aan twee kanten. Christus wondt en heilt. Hij doet er helle nederdalen en er weder uit opkomen. En zo handelt Christus ook met die lauwe leraar van Laodicea. Die verachterd was in de genade of wellicht heel geen genade heeft. U moet denken, gemeente, in de gemeente van Christus staat ook wel eens een onbekeerde leraar, terwijl er toch kinderen van God in die gemeente kunnen zitten. Maar onbekeerde leraren zijn een vloek voor de gemeente van Christus. Christus is de goede herder van zijn schapen en hij komt zulke lauwe en dode leraars tegen met de scherpte van het woord. En soms snijdt hij de zulke af in gerechtigheid. En soms bekeert hij de zulke. Maar Gods woord geeft geen enkele grond voor onbekeerde leraars. En Christus zet de zulke onder de tucht. Als ze zich niet bekeren, dan zal hij de kandelaar uit die gemeente wegnemen. En Gods volk eruit halen en zulke gemeenten zijn in onze dagen niet eens meer te tellen. De onbekeerde ambtsdragers die zijn niet meer te tellen. En ze staan in rijen van 100 om bevestigd te worden. Maar Christus zegt, ik zal u uit mijn mond spuwen. Maar in de gemeente van Laodicea, geliefden, zijn blijkbaar nog kinderen van God die door de lauwe prediking verachterd zijn in de genade en meeveinzen met de godsdienst als het eigendom van Christus. Gezuiverd moeten worden, hè, zoals het goud in het vuur. En God straft zijn volk echter als een liefhebbend vader. Hè. Zo wie ik lief heb, zegt hij, die bestraf ik en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeert u. En weet u wat de liefde van God is, geliefde? Eerst een klap en dan een kus. Hè. Eerst een bestraffing, dan een vertroosting. Eerst afgesneden en dan ingeplant. Als Christus zijn kerk gaat bestraffen, hè, dat is een teken van zijn liefde. En hij bestraft en kastijdt degene die hij lief heeft. Hè, want als hij niet gekastijd wordt, dan ben je een bastard. En Paulus zegt het in de Hebreeën, in Hebreeën 12, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Hè, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. He, want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. Een geestelijke en iegelijke zoon die aanneemt. He, maar als gij de kastijding verdraagt. He, zo gedraagt zich God jegens u als zoon. He, want wat zoon is er die de vader niet kastijdt. Tegenwoordig als je kinderen kastijdt. Ja, dan kun je in de gevangenis komen. Want de kinderen regeren de gezinnen. Maar ik zou je zeggen, die vaders, dat zijn patoffelhelden. Die komen het ambt alle gelovigen niet na. Want een vader is profeet, priester en koning in zijn gezin. He, maar indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en geen zoon. He, dat is toch een grote troostvolk van God, dat God u nog laat kastijden. He, dat dient tot ons nut, he, want hij doet het niet uit lust of plaag. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden. Hè, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. Toch zonder zonde. Hè, dat moet juist vrijmoedigheid baren. Hè, om toe te gaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Christus bestraft met woorden en kastijdt met bezoeken. Hè. Hij kan u in de eenzaamheid zetten, kind van God. Vanwege uw hartleersheid en onbuigzaamheid. He, maar eenzaamheid hoeft niet altijd een bestraffing te zijn. Hoor. He, we kunnen niet zeggen dat Johannes door God gestraft werd met zijn verbanning naar het eiland Patmos. Dat kun je niet zeggen. Dat is ook niet de waarheid. He, die verbanning had de duivel bewerkt. He, maar wat de duivel ten kwade bedacht heeft, he, dat had God ten goede bedacht. He, want alle dingen moeten in het leven van de kerk medewerken ten goede. Ook kan de Heer je in de eenzaamheid zetten. Hè? Kijk maar naar de profeet Elia. Hè? En de Bekrit. Moest een tijdje wonen. Hè? Werd gevoed door de raven. Die brachten hem brood en vlees. Nou. Ja, maar Christus roept op tot ijver en bekering. Hè? Ijverig. Dat wil hier niet zeggen dat Christus zijn volk oproept tot wettische werken. Hè? Maar tot heilige wandel in de vreze Gods. Ja, Hij weet ook wel dat niemand van zijn volk daartoe in zichzelf bekwaam is. Hè? Gods volk hoeft niets te doen dan te wandelen in de liefde. En te blijven in de leer van Christus. Hè? Dat is. Hè? Gods volk heeft een leidsman. Dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest leidt u in alle waarheid. Hè? Maar weet je wat nou het wonder is, geliefde? Dat de oproep van Christus gepaard gaat met de kracht van de Heilige Geest. Hè? Wees dan ijverig en bekeert u. He, daardoor wordt Gods volk aangedreven tot ijver en bekering. Christus doet geen beroep op de vrije wil. Die bestaat trouwens niet. Ook bij Gods volk niet. Hoor. Want Gods volk hebben vernieuwde wil, om te willen wat God wil. Dat is geen vrije wil. En de natuurlijk mensen hebben geknechte wil, om te willen wat de duivel wil. En als je jezelf aan de gang gaat, geliefde, dan kun je wellicht een ijver aan de dag leggen, maar niet meer verstand. He. Maar hij die verstandig acht geeft op zere handelingen, hè, dan kunnen ijver en bekering niet uitblijven. Hè, want zie ik Christus, dan zie ik een volbrachte wet aan het kruis gespijkerd. Amen. Hè, het zien op Jezus, dat is vruchtbaarmakend. Dan ga je niet aan de slag, maar dan word je gedreven. Tot het goed doen. En het meest aan de huisgenoten des geloofs. He, maar bij de leraar in Laodicea, dan staat de Heer als het ware buiten de gemeente. U zegt buiten de gemeente. Ja, want hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. He, indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Maar geliefde, deze tekst, die heeft in de eerste plaats een diepe geestelijke betekenis. He, het ziet op de bruiloft des lams. En daar is het sacrament van het heilig avondmaal een afbeelding van. He. En in de tijd dient dat tot versterking van het geloof. We zullen ons nu beperken tot het sacrament van het heilige avondmaal vanuit de exegese van de tekst. Als Christus tot zijn kerk komt, geliefde, vindt hij de deur op slot. Ja, dat is wat. Velen hebben de deur wijd open staan. Maar Gods volk zit meestal tijd met de deur op slot. We hebben dat gezien bij de discipelen. Tijdens de dood van Christus zaten ze met de deur op slot. En de bruid uit het hooglied, we zien dat ook bij de bruid uit het hooglied. Hè, de bruid is naar bed gegaan en ze heeft de rok uitgetogen en ze heeft de deur gesloten. Christus is dus altijd de eerste in de gemeenschap bij zijn kerk. Hè, we hebben gezien dat hij de eerste is in de herschepping, maar hij is ook de eerste in de gemeenschap. Christus verlangt meer naar zijn bruidskerk dan zij naar hem verlangt. En als dat ingeleefd wordt, geliefde, dan weent de bruid van Christus zich leeg. Heb je dat nog gehad? De liefde van Christus gaat dwars door mijn hel. En Christus doet een aanzoek aan zijn bruid om gemeenschap met haar te hebben. En hier gaat het niet over onbekeerden die geen deel aan Christus hebben. Het avondmaal is geen avondmaal tot bekering, maar tot versterking. Daar moet je een gelovige voor zijn. Want bij een onbekeerd mens valt er niks te versterken. En tegenwoordig zijn er velen druk met het avondmaal, maar je kunt duizendmaal beter in de war zitten over het lot van jouw sterfelijke ziel. God rechtvaardigt geen avondmaalgangers, maar goddelozen, die inleven van het brood der kinderen uitgesloten te zijn. Ik geloof niet in al die avondmaallopers, die in de bank nog nooit bediend zijn geworden. Christus gaat de rijen door en nodigt zelf de zijnen aan zijn tafel, door woord en geest. En hier staat immers dat Christus aan de deur staat en hij klopt. Welke deur? De deur van mijn hart. Je moet denken, geliefde, ons hart is verdeeld in twee kamers met vier kleppen. In de natuur, een natuurlijk voorbeeld. De bruid heeft twee kamers en vier deuren. Een slaapkamer en een bidvertrek met drie binnendeuren en een buitendeur. En Christus staat aan de buitendeur en klopt. En als Christus zijn bruid nodigt tot gemeenschap met hem, dan wekt hij haar eerst op. Hè? Als Christus u nodigt tot het heilig avondmaal, geliefde, wekt hij u op om hem tot uw hart toe te laten. Hè, Christus wil geen slavendienst. Hij heeft een zeer gewillig volk op de dag voor zijn heerkracht. Hè, en het heilig avondmaal gaat dus wat aan vooraf. En Christus wil dat we ons voorbereiden. Hè? Daarom klopt hij aan de deur van uw hart. Een week voorbereiding, dat is bijbels. Alleen, het gaat niet van Gods volk uit, maar van Christus. Velen kunnen zich voorbereiden. Ja, dan lezen ze in de week. Dan lezen ze 10 keer Petrus' image. Maar Gods ware volk, die strandt in de voorbereiding. Waarom? Opdat Christus uw voorbereiding zij. Voordat Christus gemeenschap houdt met zijn bruid, dan gaat hij haar eerst heiligen. Hij wekt haar op door zijn kloppen. Om vervolgens zelf de deur te openen. Ja, hij komt door gesloten deuren. De bruid van Christus weet bij ondervinding dat de grendels van haar hart aan stukken gebroken zijn. Toen Christus haar tot zijn eigendom maakte. Weet al Gods volk ervan. En Christus doet met zijn geklop geen beroep onze vrije wil. Want die is er niet, heb ik gezegd. Ja, tot zondigen. Maar hij was de eerste die de deur opende. Maar de bruid doet de deur van haar hart gedurig dicht. Wij kunnen de deur wel sluiten, maar niet openen. De zonden maken een scheiding tussen God en mijn arme ziel. Ik kan de deur wel dicht slaan, maar niet open doen. Gods volk kan wel van God weglopen, maar zelf niet terugkeren. Ja, velen kunnen dat wel, hè, maar de gelijkenis van het verloren schaap, dat leert. En dat schaap wist zijn herder niet meer te vinden. Hè. Dan gaat het roepen, gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ik zoek uw knecht. Ja. Dat schaap, dat kon de herder niet meer vinden. Ik zoek uw knecht. Zitten er hier nog? Hè, die moeten schreeuwen, ik zoek uw knecht. Ik kan hem niet meer vinden, mensen. Het kan ook anders, hè. De bruid uit het Hooglied, hè, die heeft heel geen zin in gemeenschap. Kan het ook? Ja, kan ook. Als Christus op de deur van haar hart klopt, weet je wat ze dan zegt? Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Ik heb soms heel geen zin om te kerken. Of hebben jullie altijd zin? En er was in onze laatste woonplaats in Nederland, was er eens kerk in de week, hè, door de week. De dominee die hield wel eens bijbellezingen door de week, om de andere woensdag. Ja, maar er was nou een naburige prediker uit de naburige gemeente. Nou, ik zei tegen mevrouw, ga jij maar naar de kerk, ik heb geen zin. Mijn geliefde, de laatste 5 minuten voor kerktijd begon er iemand op mijn deur te kloppen. Ik had geen tijd meer om me te verkleden. Gauw mijn overjas aan en weg. En de prediker, die vreemde prediker, ja, was geen vreemde prediker, maar een andere prediker, hè, deed het gebed. En dat was al een ademtocht. Hè, ook de preek was één gebed. Weet je wat de tekst was? Uw werk, ik vergeet het nooit meer. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toren gedenk des ontfermens. En gedurende de preek bleef de deur van mijn hart toch gesloten. Ik had geen macht om die te openen. En alles stond op de helling en geen enkel recht. Goddeloos, rechteloos, geen weg, geen hoop, geen geloof, niets dan enkel verloren. En de prediker was aan het einde gekomen van de preek en zijn laatste woorden waren uit Psalm 131 vers 4. Ik heb het hem nog eens geschreven. He, dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu aan tot in alle eeuwigheid. Oh, die woorden kwamen met zo'n kracht in mijn ziel. En de Heer bevestigde hetgeen hij ooit gesproken had in mijn leven. En met die woorden deed God zelf de deur open en nam bezit van mijn hart. Ja, hij kwam door gesloten deuren. En toen had ik avondmaal zonder sacrament. God doet het. Hem zij alle lof en dank. Amen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En geliefde, Christus bedelt niet om naar binnen te komen. Christus is geen bedelaar. Hij is middelaar. Hij heeft de zaak tussen God en uw ziel beslecht, kind van God. En nu klopt hij op uw deur om zijn werk te bestendigen. En zijn naam moet verheerlijkt worden. En Christus klopt op de deur, de woord en geest, aan de deur van ons geweten. Hè, omdat we zo slaperig zijn. Hè, de wijze maagden vielen met de dwazen in slaap. Hè, de discipelen vielen in de hof van Gethsemane tijdens de hoogste aanvechting van de borg in slaap. En Christus heeft die maagden, hè, wakker geroepen. Zie, de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. En tegen de discipelen zei hij, slaap nu voort. Want weet je wat hij zei? Ik ga het alleen doen. En Christus is komende en de kerk slaapt gelijk Jona onder in het schip. Maar Jona wordt wakker geschud door middel van die kapitein van het schip. Maar hier klopt Christus zelf. En als Christus klopt, dan slaapt de bruid. Anders hoeft hij niet te kloppen. En Christus kijkt naar zijn kerk om. Hè? Hij heeft een nauw toezicht op de zijne, want hij slaapt of sluimert nooit. Hij is de getrouwe en de waarachtige. En dien iemand mijn stem zal horen. Christus nodigt zijn volk onvoorwaardelijk. Hij wil niet dat zich iemand onttrekt, want daarin heeft zijn ziel geen behagen. Christus maakt met zijn inspraak in de ziel weer een vlak veld. Want hij zegt, die gewassen heeft, hij heeft niet voor nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Ja, en veel beleiders gaan het zogenaamde gehoorzaamheid aan de dis. En weet u wat ik ontdekt heb? Dat zulke gehoorzaamheid dikwijls bestaat uit vleeselijke overwegingen. En Christus is niet de eerste. En als Christus niet de eerste is, geliefde, is er geen gemeenschap. En als het niet om de gemeenschap met Christus gaat, wordt de tafel ontheiligd en dan drinkt men zich een oordeel. Ook als het Gods volk betreft. De zonden moeten er tussenuit, dan steeds weer opnieuw. U wilt me toch niet vertellen dat u zondeloos bent tussen de avondmaalsgangen. Want het woord leert, want wij struikelen al in velen. Als er niemand in woorden struikelt, die is een volmaakt man. Dat is ook weer een afsnijding voor al die muggenzifters. Die over woordjes struikelen. Maar indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Nou, dat is alleen Christus. Machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. Dat had hij niet voor nodig, want het was zonder zonde. Christus kon niet zondigen. Er wordt tegenwoordig beweerd dat Christus kon zondigen. Maar dat zijn arbeiders van de Satan die dat beweren, hoor. En die hebben geen deel in de erfenis der heiligen in het licht. Nou, bij mij ligt er altijd weer een berg zonde tussen. En ik weet het niet vlak te krijgen, mensen. Zijn inkomst is het alleen die men heilvol maken kan. Maar nou is er ook een sprake van een geloofskomen. Want de geest en de bruid zeggen kom. Koberige zegt, ja, ik zal ook eens wat zeggen wat een oudvader zegt. Koberige zegt, Gods volk moet steeds tot de bron zelf komen, tot de fontein die geopend is voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Van deze springader des levens, van deze springader des levende waters wijkt het ware geloof niet. Het onderhandelt met God en de Heer Jezus Christus zelf. De borg voor zijn schuld moet de gelovige hebben als zijn vijanden hem weggenomen hebben of als hij traag is geweest om op te staan terwijl de Heer riep, doe open. Ja. En als Christus klopt en zijn stem laat horen, dan ontgrendelt hij zelf de deur. Want hij heeft de sleutels der hel en des doods. Nou geliefde, mijn hart is menigmaal een hel. Een kooi van onrein gevogelte, zegt Rutherford. En de duivel heeft er vat op. En weet u wat mijn hel is, geliefde? God te missen in mijn hart, dat is mijn hel. Dan is het zondagavondmaal en daar zit je dan als één klomp zonde. Hoe moet het dan? Christus kan ik niet vinden, al roep ik de ganse dag tot hem. En blijven zitten kan niet, aangaan helemaal niet, thuis blijven hoort niet. Ik ellendig mens. En wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat gaat dus op de punt van de naald. U zegt dus ook een benauwd leven. Ja, maar dat ligt niet aan God. Maar aan deze ellendige aardworm. Dan zit je in de bank met het hek dicht. De beker wordt ingestonken en je hebt geen opening. En je hart is van beton waaruit geen zucht meer voortkomt. Je bidden lijkt meer op vloeken. En de duivel zit op je schoot te dansen van leedvermaak. En dan gaat de dominee nodigen. En toen hoor ik ineens de stem van mijn liefste. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil. Die nemen het water des levens om niet. Dan breekt het vlees aan stukken. De duivel moet wijken. De hemel scheurt. En zo is Christus mijn hemel. Hij in mij en ik in hem. Dan heb ik geen benen meer om te lopen. Geen handen om het aan te nemen. Geen geest om te leven. Want dan is Christus mijn leven. Mijn zondevernieler. De rots van mijn behoudenis. De deur open doen. Heer Jezus, u bent mijn deur. Mijn weg, mijn bekering, mijn zaligheid, mijn hemel. En ik zal tot hem inkomen. Dan komt de Heer Jezus tot u. En dan komt hij in u. Ik eruit en hij erin. U alles en ik niks. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugde nabij. En dies vertelt men in ons land al de wonderen, uwer hand. En ik zal met hem avondmaal houden, hij met mij. Ja, Heere, u met mij en ik in u. U de kroon en ik voor uw troon. En dan zegt de Heer, neem een kind die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. En wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. O Heere, een preek is te kort, maar gij hebt maar één woordje te spreken en het is er. En gij hebt maar één woordje te gebieden en het staat er. En dat zal geen duivel kunnen teniet doen. En daar zullen de fariseeërs geen vat op hebben. Op die levendmakende kracht van Christus. Dan zullen doden horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En uw volk, die mag weer herleven. O Heere, want gij komt ze steeds weer te bezoeken met uw heil. En dat is een zalige bezoeking. Dat is een zalige bezoeking. O Heere, bezoek ons met uw heil. Want mensen heil is ijdelheid. En in u zullen we kloeke daden doen en onze tegenpartijen vertreden. En Heere, gij gaat door met de prediking van uw woord. En dat zal niet ledig tot u wederkeren. O Heere, de helle machten staan op in onze dagen. Maar gij hebt gezegd, ik heb alle macht in hemel en op aarde. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Heere, dat we op u mochten zien in alle omstandigheden van het leven. Gij heft ons het hoofd omhoog en doe ons uw gunst aanschouwen. O lieve Heere, gij zijt het leven van ons leven. En buiten u is alles de dood. Verlaat ons niet, terwijl onze kracht vergaat. Verlaat ons niet, terwijl het is nabij de avond. Blijf met ons, o Heere. En doe ons uw stem horen. En doe ons verkeren in uw gemeenschap, in uw nabijheid. Opdat we leven mochten van kracht tot kracht. En niet van klacht tot klacht. Maar van kracht tot kracht. En meer in de vernedering. Meer in de laagte. Want hij moet wassen. Ik minder worden. Zegt Johannes de Doper. O lieve Heere, zegen uw eigen woord en uw eigen getuigenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Tot verheerlijking van uw grote en nooit genoeg volprezen namen. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Doe weg al onze zonden in het spreken en luisteren. Neem al het onze weg en verheerlijk het uwe om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van de 89e psalm en daarvan de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht, de versen 7 en 8 van de 89e psalm. Gemeente, laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.